heeft ze dat ook altijd als ze echt een boormachine voor nodig heeft en die heeft het gaatje geboren. Nu pakt hij de boormachine en komt tot de conclusie dat het leeg is. En dat je toch weer het apparaat moet gebruiken met het snoer eraan. Het is mij zo wat overkomen. En wat doe je dan? Dan haal je de boormachine uit het schuur. En je zoekt naar een stopcontact in de buurt van waar je boor moet. Maar het is altijd zo dat de snoer niet lang genoeg is. Elke keer weer. Nou kan het wel eens helpen, als je dan goed naar het snoer kijkt. Niet dat je met kijken het snoer langer maakt, maar het is wel eens zo dat er in het snoer knopen zitten. En dan voorkomt zo'n knoop eigenlijk dat je toch nog bij het contact komt, want daar wordt het snoer korter door. Het is heel handig als je eerst de knopen uit het snoer haalt. En dan vervolgens kun je aansluiten, dan kun je vaak het geval op de plek komen waar je nodig hebt. Knopen losmaken. Daar gaat het ook over in Jesaja 58. Er zijn kennelijk knopen in Israël. En nu is het de opdracht van Jesaja om de knopen los te maken. En als die knopen losgemaakt worden, dat zei ik al op. Voordat ze begonnen, dan heeft het ook een geweldig gevolg. Er gebeuren allerlei mooie dingen. 20 beloftes stapelen elkaar op in één bijbelhoofdstuk. Je zou het niet verwachten, misschien in een gedeelte als dit, maar als ergens weer rijkdom en los van God uitblijven, is het juist dat ook op dit gedeelte 20 beloftes. Ken ik in het echt belangrijk dat je het niet ook losmaakt? Misschien is dat alleen al zo, omdat wij vaak die knopen over het hoofd zien. Als je zo bij mensen komt en ze spreken over een nabijste God, dan hoor ik nog wel eens, ik heb het niet gegeven. En dan ben ik, ik heb het idee dat ik helemaal geen contact meer met God heb. Ik kom niet bij hem. Het gevoel in mij is weg. Ik ga wel een kerk. Ik had als jongen naar een organisatie of naar een studievereniging. Studentenvereniging misschien. Maar ja, een nabijste God is mij niet. En dan staat het volgende argument in de mond: waarom doe je dat nou? En dan hebben wij een mooie oplossingsvorm van vragen als waarom God zich verbergt. En misschien moeten we ons afvragen. Of de storing dan niet aan onze kant zit. Of misschien zijn de knopen in onze snoer zijn gekomen. Waardoor we niet meer bij de levensbond komen. Maar waardoor we hem als het ware zich laten afbrengen. Maar dit zit ook een beetje in dit gedeelte vanuit Jesaja 58. Jesaja is eigenlijk geroepen ook om op dit moment tegen het volk te zeggen dat ze daarmee aan de slag moeten. En dat die boodschap hard nodig is, dat die boodschap eigenlijk ook alle accenten verdient, dat zie je al gelijk als je het begin van dit gedeelte begint te lezen. Dan wordt ook zo nadrukkelijk gezegd in Jesaja, Jesaja, ga roepen met luide stem. Het staat roep uit de keel. Je zou dat beter kunnen vertalen met roep luid keels, zoals wij vandaag de dag gebruiken. Het is belangrijk wat gezegd gaat worden. Verhef je stem als een bazuin, Jesaja. Daar lezen wij een beetje overheen. Maar dit is niet zomaar een opmerking. Dit betekent niet alleen van, Jesaja, doe goed je best dat je overal te verstaan bent. Dat zouden wij misschien wel maken. Verhef je stem als een bazuin. Dat betekent dat Jesaja zo moet spreken dat hij overal te verstaan is. Nee, dat betekent meer. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk het woordje shofar. Verhef je stem als een shofar. Een shofar was een hoorn. Waar juist op hele belangrijke, kritieke momenten in het leven van Israël op geblazen wordt. Op shofar wordt bijvoorbeeld geblazen als de muren van Jericho vallen. Misschien kennen jullie wel eens. Die dikke muren van Jericho, hè, en waar je eigenlijk nooit doorheen gaat komen en die vallen als er vliegers omheen lopen die op de shofar blazen. De muren vallen. Op de shofar wordt geblazen, bijvoorbeeld als de wetgeving van Syrië komt. wordt die shofar geblazen. We horen het geluid van de shofar. Op de shofar wordt geblazen als Israël opgeroepen wordt om te vechten. Tegenwoordig kun je daar op de radio een bericht voor uitzenden, hè, op de televisie of via de sms. Van de vijand is binnengevallen en we moeten het land verdedigen. Gelukkig maken we dat. Heb je dat tot nu toe niet meer meegemaakt? Maar waarom zou dat nooit meer kunnen gebeuren? In die tijd moest men op de shofar. En als je die hoorde, dan wist je naar binnen mijn wapens pakken en ik moet mijn land verdedigen. Dus Israël is gespitst op de shofar. Zo gespitst. En dat is misschien ook wel de ernstige gedeelte over het naam. Dat later op de shofar in Israël ook nog is wat volgens het Oude Testament plaats zal vinden als God. Een einde aan de wereld te maken. Als Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. We spreken dan altijd over de bezuiniging in de kerk, hebben ook een lied van. Maar het zit in de lijn van het Oude Testament om dat te horen in de zin van die shofar. Dat het geklonken heeft bij de wetgeving. Wat geklonken heeft bij de muur van Israël. Klinkt ook als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Misschien vanmiddag, morgen, wanneer het dan ook zal komen. Als hij terugkomt, dan klinkt de roep van de shofar. Begrijpt u nou iets van de lading waarmee dit gedeelte wordt ingezet? Als je zo Israël aanspreekt met het geluid van de shofar, kennelijk is er dan heel iets aan de hand met het volk. Ja, dat is er ook. Eerst maar even over Israël toen, hè. Wat is het probleem van Israël toen? Het probleem van Israël is dat ze weliswaar God zoeken. Ze komen, om met onze woorden te zeggen, elke zondag in de kerk. En ze dienen hem. Maar ze hebben de indruk, en het is terecht de indruk, dat ze zijn hart niet bereiken. Ze doen alles, ze vasten en ze komen bij elkaar en ze offeren. Maar ze hebben duidelijk door dat ze niet bij God komen. Nou, denk maar aan het voorbeeld van net, hè, dat je naar de kerk gaat en dat je de Bijbel leest, maar je komt niet bij God. Waar zit dat nou? Hoe komt dat nou? Israël heeft daarvoor de oplossing gevonden, die we vandaag de dag ook nog wel eens aanhouden. En dat is namelijk die waarin we God de schuld geven. Waarom vasten we en u ziet het niet, vers 3? Waarom kwellen we onze ziel en u weet het niet? Volgens Israël ligt het probleem bij God. Ze vasten wel, maar God ziet het niet. Ze doen wel alle godsdienstige verplichtingen keurig nakomen, maar God reageert er niet op. Dat ligt aan God. En ik zei al, we moeten niet proberen alleen maar als de beloften die aan Israël zijn gedaan ook op de kerk en op de gemeente toe te passen. Laten we ook dat eens doen met de straffen en met de manier waarop God naar Israël kijkt. Dan zou je dat ook naar vandaag de dag kunnen verplaatsen. Hoe is het met ons contact met God? Hoe is het met je ervaring van zijn nabijheid, van zijn liefde, van zijn kracht? Gisteren sprak ik een jongen van een jaar of 14. En die zei tegen mij: Jongen, is dat nou gek? Dat ik vaak het idee heb dat God er helemaal niet is. Ik heb dat zo vaak. Dan denk ik: bestaat God wel echt? En zei, hoe komt dat dan dat je dat vraagt? Ja, dat je dan voel ik er zo weinig bij. En als ik er zo weinig bij voel, dan denk ik, ja, dat is God er zeker niet. Dat hij mij het gevoel niet geeft, dat hij er veel zomaar in is. En ik denk dat Joffie iets zei wat een heleboel ouderen ook naast is. Dit probleem is daar natuurlijk altijd als wij weer gaan meten uit ons gevoel. Hè. Dat heeft de Reformatie ons als goed is afgeleerd. Van we moeten niet meten van wat wij voelen. Dat is het thema van de Rooms-Katholieke Kerk geweest. Je kunt niet zeker zijn van je behoud, tenzij je iets bijzonders hebt gevoeld. Dat was de boodschap van de Rooms-Katholieke Kerk in de tijd van Calvijn en Luther. En daar tegenover plaatste Calvijn en Luther loodrecht de belofte van God. Het is vertrouwen op de belofte van God, waardoor je zeker mag zijn van je behoud. Het is God zelf die dat doet. En toch vallen we elke keer in die kuil. Dus we gaan mee aan de toning. Ik heb minder gevoel in mijn hart. Dus God zal ver weg zijn. Dus, nou, en in plaats dat ze, en dat probeer ik ook tegen de jongens terug te zeggen van, is het gewoon niet afmeten en gevoel? Als je dat nou ervaart bij jezelf, plaats de belofte van God tegenover datgene wat je voelt. Calvijn heeft ons geleerd dat die belofte waarbij je niks voelt, helemaal niets, dat dat sterkste belofte in het woord van God zijn. Terwijl wij het vaak andersom doen. Hij zegt dat zijn de sterkste beloften. Dus dan vertrouw je niet op jezelf, maar je vertrouwt op God openbaar. Nou, Israël krijgt dus een antwoord. Israël zegt God, door de mond van Jesaja. Dat zeg je nou wel, dat je verlangen hebt om bij mij te naderen. Dat wordt je lust, maar daar komen we niet uit in het elkaar. Maar het wordt je lust, is ook een terugkerend woordje in het gedeelte. Hoe je thuis naar kijkt, hoe vaak wordt je lust hierin staat. Ze hebben verlangen en lust om voor God te naderen. En ze ervaren niets. Ja, zegt Jesaja, dat klopt ook niet. Want jullie zeggen wel dat jullie dat verlangen hebben om God te naderen, maar in de tussentijd blijf je allemaal bezig met die dingen waar God juist een enorme hekel aan heeft. Met die dingen die God je juist verbiedt. En er staan een paar voorbeelden van in. En het zijn hele actuele voorbeelden hoor. Ik denk niet dat dit alleen maar over nu gaat, of alleen maar over toen gaat, maar ook over nu. Een voorbeeld van, op de dag als u vast, dan slaat u uw kennis toch in om uw verlangen te vinden. En u eist streng al uw arbeid. Wat wordt ermee bedoeld, jongens? Nou, als zo'n Israëliet kwam naar de tempel toe en die vastte zo'n dag, hè? Maar in de tussentijd droeg hij zijn arbeiders op om nog veel harder te werken. Het woordje wat hier staat met die eisstreng, zou je ook iets kunnen vertalen met slaafdrijven. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal de verkeerde weg. Dan laat je het een ander maar doen als je zelf inkomsten misloopt omdat je God wil volgen. Dat is ook iets waar wij graag problemen mee hebben hoor. Inkomsten mislopen omdat je God wil volgen. Een taak niet doen, of een baan niet aannemen, of een opdracht weigeren, omdat je God daarmee in de weg staat. Dan vinden wij vaak wel een oplossing waar je zegt, nee, niet alles vanuit de Bijbel kijken hoor. Je moet ook leven en je moet ook, nou ga zo maar door. En als je dan bij elkaar komt, zeg je, zei je, dan kom je nog bij elkaar om te twisten en om ruzie te maken. Nou, dat zou een preek kunnen zijn voor de Kerk van Nederland. Als er één kerk in de wereld bekend op staat om de onderlinge ruzies en gekijk en getwist, is dat toch juist de Kerk van Nederland. Met al zijn kerkscheuringen en met al zijn groepjes. Zou het dat zijn wat ik aangenaam vind? Zegt God. Nee. Ik heb een ander verlangen. Het is mijn verlangen, zegt God. Het is mijn verlangen voor Israël. Het is mijn verlangen voor deze gemeente hier in Rotterdam-Zuid. Het is mijn verlangen voor u en uw jaren. Dat je aan de slag gaat met de knopen in je leven. Wat zou er dat dan zijn? Wat zou er nou knopen in je leven kunnen zijn? Nou, we maken hier vanmorgen onderscheid tussen twee soorten knopen. Als ik meer tijd had gedaan voor de kinderen, is een touw meegenomen. En dat is laten zien dat je hele verschillende knopen kunt hebben. Eerst is een knoop die je eigenlijk in ons samen is en die alleen maar losmaakt als je eens kijkt hoe je in elkaar zit. Hoe zit zo'n knoop in elkaar? Als je zo'n knoop gaat trekken, jongens, hè? Denk maar aan je feest, die feest in de knoop zijn geraakt en je gaat alleen maar hard trekken, dan gaat zo'n knoop steeds vaster. Dus we zullen eerst moeten kijken hoe zit zo'n knoop in elkaar? Hoe is dat ontstaan? En wat zo'n knoop aangedaan? Nou, er kunnen voor mannen andere knopen zijn dan voor vrouwen. Deze twee is ontstaan op het een van de diensten die ik mocht houden tijdens mijn vakantie in Frankrijk. Dan zit je daar zo op een camping, hè? Je mag een campingpas eraan doen. Ik was daar voor met mijn vrouw om de kinderen op een andere vakantiedesk te leggen. kans gespierd, maar nu wel dat dit is echt. Ook in dienst van God te staan in de kans die je niet schitterend. En in het gebiedje daar zelf is een huisje. En dan komen mensen naar je toe, hè? Dat je de vakantie en je kent elkaar niet. Dus dan kan je opeens iets vertellen over de dingen die je in je leven dwars zitten. En je schrikt dan van de verhalen die je hoort. Het gaat om geloof, hè? Even voor de duidelijkheid, heb ik het niet over mensen die van buiten komen, over mensen die alles fout doen, over mensen die leven zonder God of God, waar wij wel eens zo waarschuwen met vinger naar mij. Nee, het gaat over ons, het gaat over geloof. Er kwam een man aan toe, ouderling in de gemeente. Zij de ouderling in de gemeente, ik zijn het woord nog vast. En zei van wel mee. Je had het over bevrijding. Het was een aanleiding van een preek over het strijden tegen de koninkrijk van de duivel vanuit onze vader. En zei dat ik, er zit maar iets dwars wat ik eigenlijk niet het eerst voor niet vertellen. Ik moet wel, want het andere keer is nu ook vast. Ik ben ouder, maar mijn contact met God is er niet. Er zit iets in mijn leven wat mij tegenhoudt. Er is een knoop in de snoer gekomen, weet je wel, waardoor je niet meer bij God kan komen. Hij zegt, en ik weet ook best wat dat knoop is, en ik zeg, vertel het. En ik mag het vertellen, ook omdat ik het toch niet zo kennen. Hij zegt, ik kan eigenlijk niet meer op een normale wijze naar een vrouw kijken. Als ik een vrouw zie, dan wil ik daar wat mee. En zoals ik al zei, nu gaat het over God, mijn gedachten worden door de wereld, en ik merk dat ik bij God vandaan ga. Ik word er door beheerst, dat is een knoop in mijn leven gekomen. En die knoop verhindert dat ik zeven tot zeven ben. Die knoop verhindert dat ik nabijheid van God ervaar. En ik begrijp dat ik tegen heb gezegd, dat ik knoop niet los. Die knoop moet je dan losmaken, dan heb je vaak een ander nodig. Je hebt soms een ander geloof die heel interessant voor knoop heeft. Ik merk dat als ik een fantastische gasseur dan slaag ik er nooit voor in om zeilen op de goede manier vast te maken. En als je niet in de buurt leert en dan een goede knoop in te maken. Zoals al zegt, dan neem ik voor jou als ik tegen. Maar zo kan het heel fijn zijn dat iemand bij je komt en tegen je zegt van dat is volgens mij de knoop naar binnen en die moet je losmaken. Ik wil je daarmee helpen. Kom eens met je levensverhaal. Het kan zo bevrijdend zijn om te knopen iemand anders in je levensverhaal te vertellen. En te vertellen waar jouw knoop zit. Misschien zit die knoop al daar in hoe zit. Dat kan in jullie zo zijn, hè? Dat je een enorme hekel hebt aan net dat vriendje, net dat jochie van meisje op school. Het is een meisje met een fles, het is een jongen met een fles. En je hebt een enorme hekel aan dat. En weet je, als je een hekel aan andere mensen heeft, en weet je dat het dan niet echt moeilijk is om contact met God te maken? Om te leven vanuit vergeving als je een ander niet kunt vergeven. Dus wij zijn van vergeving aan een ander, omdat ze een knoop in je leven zijn. En dan is wat een ander nodig is dat tegen je zegt. Dat tegen je zegt van, oh ja, en hoe ben je dan daarmee omgegaan? Hoe heb je die knoop losgemaakt? Misschien komt het dat we vaak als, ook als regulatorische gemeente, zo weinig blijdschap naar buiten uitstralen en zullen we zelf gericht zijn. Vaak ook nog een zekere mate van arrogantie naar andere kerken hebben, want ja, wij hebben nog volle kerken en bij ons zitten nog jongeren in de kerk enzovoort. Hè. Dan hoort u al die mooie dingen die ons zeggen. En ondertussen, wat stralen we uit naar buiten? Wie zijn we zelf God? Maak de knopen van ongerechtigheid in je leven los. Weet je, als je dat doet, dat heeft God op zichzelf. Ik moet hier iets vooruit werken. En er zal er één belofte uithalen. En dat is een schitterende belofte. En ja, dat merk je pas als je dat zelf meegemaakt hebt. Er staat in de tekst dat je genezing zal uitspreiden. Dat staat in vers 8. Die genezingszorg is nog uitgekruist. Nu, ik denk dat jullie geen van allen weten wat uitgekruisen van genezing is. Daarom zal ze het gewoon Nederlands zeggen. En het leuke is als je gewoon letterlijk uit de Griekse taal, dan doe je bij het gewoon Nederlands. Het is gewoon Nederlands staat dat er een nieuwe huid op je mond zal komen. En dat ging allemaal zo. Dat is de huid echt opengehaald is. En dat het is gescheiden. En het is nu nog ontsteken. Het gaat niet dicht. Er blijven problemen zitten. Nou zegt God, ik zal zeggen een nieuwe huid op je mond komen. Het zal herstellen. Dat wil overigens niet zeggen dat er dan geen littekening zal blijven. Er zijn zonden in je leven, waar je door de genade van God tegen mag vechten en je los kunt maken, maar waar altijd littekening zal blijven. Een van die zonden is overspannen. Zijn die zonden waar God, zijn zonden waar God bladzijde op bladzijde in blijven te waarschuwen. Dit is een knoop die kan ontstaan. Dit is een knoop die losgemaakt kan worden. Maar het is een knoop die je littekening achterlaat. Die kan iets kapot maken. Want als het een kapotte plek overblijft. Maar zo zou je, denk ik, voor de persoon, voor jou persoonlijk, ook zijn lijst kunnen maken. Wat zijn die knoop? Waardoor je rechts, je kapot in de rechts zit en door je eigen. Als het maar je ogen rond is. Er zat nog een belofte in. En die belofte, die is ook heel raar. En die belofte laat zien dat God begrijpt waar hij gaat. Het lijkt een beetje vanuit het niets te komen als in vers 13, vers 12, als in vers 12 eens gesproken wordt over hen die uit het voort komen, die de oude genoegde plaatsen weer zullen opbouwen. Het gaat over de kinderen. En kinderen, vaders en moeders, zijn het de kinderen die ervan profiteren als u in uw leven de knoop moet opraken. Dat kan het niet anders, want dat weten jullie ook, jongetjes die hebben haarschijn door of papa en mama het nou echt menen als ze met je over God spreken, of papa en mama het echt menen als ze zingen, of dat ze gewoon maar een verhaal houden en doen wat ze denken dat ze moeten doen. En als de kinderen ook iets door hebben, is dat de relatie tussen vader en moeder is gestoord, dat er allemaal dingen tussen zijn gekomen. Als in de gaten de pap in de slag wordt genomen door andere dingen die voor God gedaan hebben. En verwacht u niet dat u zonder God kunt leven en dat de kinderen daar geen aandacht aan kunnen geven. Want dat is wel zo. Natuurlijk is het niet verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar het is wel degelijk zo dat je door je gedrag, door de dingen die je kunt doen, de kinderen kunt belasten. Ik kwam zo'n mevrouw naar mij toe en die zei van, kunt u mij klaarmaken om alles zo onrustig te doen? Toen ging ik met haar ook als daar een knoop in haar leven losmaken. En zei, toen ik klein was, dan nee, toen ging ook mijn moeder naar haar haar zetten. Ik weet eigenlijk niet hoe dat deed. Maar ik ging altijd mee, want ik ging mee naar mijn moeder, en ik ging naar haar zetten, en naar haar zetten, en naar haar zetten. En ik ging moeder weer wat gerustgesteld in haar huis. De manier waarop haar moeder bezig is geweest met zondige tegen het tweede gebod, zondige tegen het dienen van andere goden, eerste gebod, heeft het griet beïnvloed. En daarom, als u dit voor uzelf doet, doe het dan voor de kinderen. Maak ze los, de knopen die je hebt. Ik had het over twee soorten knopen. Andere knopen moet ik even heel kort aanhalen. Het kan ook zo zijn dat de knoop in je leven door iets wat je door anderen is aangedaan. Ik denk dat vooral meisjes en vrouwen dat meemaken. Pijn die door een ander is aangedaan, soms letterlijk lichamelijk of geestelijk. Je kan het knoop in je leven vormen, waardoor je ook het niet meer lukt om je blijdschap en vrede met God te leven. Ook dan is het als het nu is aan jezelf alleen leven Maar leg zorg niet in je kruis. Ga met een oude manier om andere ambtenaren in de gemeente. Ga met een tweede kant. Ga met misschien iemand uit een andere gemeente. Dat is wat makkelijker. Ga met vragen. Maar laat niet toe dat ik welke ideeën komen die van God zijn. Laat het dan niet gebeuren. Je bent er ook zelf verantwoordelijk. Maar knelpen los. Als ik nou kan stoppen, dat kun je in de tijd blijven. Alleen, ik zou dat je heel lang het mis. En dan zult u later dat niet meer geven. Want zo'n opdracht, hè, die zou je graag gewoon op zijn vel om los te maken, dat is iets dat je leven kunt doen als je ziet op hem die kwam om te draaien. Snap je ook waarom Jezus zo vaak in de zaak heeft? Waarom de persoon van Jezus in de zaak zo zwaar gaat om hem krijgen? En waarom Jezus zelf heeft over losmaken van gevangenen, over de bevrijding die hij heeft? Dit kun je alleen doen als je steunt op Jezus Christus. Op zijn woord, op zijn liefde, op zijn kracht. Ik zei net tegen jullie van, het is soms heel makkelijk als je snel kunt werken dat je met iemand praat die dat veel beter is en die het ervoor kan doen. Het is iemand die zich veel beter heeft dan jullie. En dat doe ik. Die heeft ook wel eens aangegeven. Er zijn ook mensen geweest die zijn leven knopen met jullie. Maar het is niet gelukt. Jezus is dezelfde God. En hij, dat door zijn genade en door zijn liefde, met een zijn ook te knopen, ja, en ik wil je losmaken. En het is ook een gigantische bemoediging als het niet lukt. Als je erg weer in de toestand op een hoog mag krijgen, dat Jezus is iets van mij. Je houdt het van mij. Als het lief is, maak los wat ik niet kan. Maar ik iemand op mijn weg wat ik niet meer kan helpen. In dat bevrijdingsproces weer vrij voor u kan komen staan. Hopelijk kan laten zien wat u voor mij heeft gedaan, ook op anderen. Maar los de knopen van de onrechtvaardigheid. Als het goed is, dan zult u dat nog merken. Zoals je merkt in die verhouding van God, zoals je merkt in die context. Je zult het merken in de relatie tot anderen. En ik spreek niet uit de dagen. Ook wel mensen die het nodig in het leven hebben, waar ze eerst op God gewezen moeten worden. En die het los moeten maken. Maak deel uit van de blijdschap.